Welkom bij de Van der Velde Boeken podcast. De podcast waarin we je meenemen in de wereld van Van der Velde en waarin we het natuurlijk gaan hebben over boeken. Heel veel boeken. Wat fijn dat je weer luistert naar de Van der Velde Boeken podcast. Dit is aflevering 5 en dit keer zijn we te gast bij Van der Velde A. Kerkhof in Groningen. Deze keer doen we het even iets anders. Ik ga in gesprek met niet 2 collega's, maar 3. Melanie, Laura en Maureen vertellen over de mooiste literaire pareltjes en werkelijk prachtige kinderboeken. Ga er dus lekker voor zitten met een grote kop koffie, want deze aflevering duurt een beetje langer dan je inmiddels van ons gewend bent. De boekhandel aan het A. Kerkhof is opvallend diep. Achterin vind je de gezellige koffiebar en de ruime, vrolijk ingerichte kinderhoek waar je je kinderen met een gerust hart kunt achterlaten terwijl je zelf even rondkijkt. Zowel aan het begin van de winkel als achterin loop je via een mooie trap naar de eerste verdieping, waar de non-fictie en de Engelstalige afdelingen zich bevinden. Boven is het donkerder en knusser en staan er tussen de fijne fauteuils enkele opvallende kunstwerken die de winkel een heel eigen karakter geven. Tijdens het opnemen van de podcast zijn we maar liefst 2 keer een collega kwijtgeraakt, dus je kunt met zekerheid stellen dat je je in deze mooie boekhandel heerlijk kunt verstoppen. In deze aflevering komen we erachter wat mogelijk als de eerste literaire thriller wordt gezien, welk boek een must-read is voor Agatha Christie en Hendrik Groen fans, en hoe je je hersenen op reis kunt sturen naar plekken waar ze nog nooit zijn geweest. Melanie, kun je jezelf voorstellen en wat doe je in de winkel?
Ik ben Melanie, ik werk sinds 2008 bij Boekhandel Van der Velde hier aan het A. Kerkhof in Groningen. En zo lang is de boekhandel ook aanwezig in de stad Groningen.
Dus sinds het begin.
Ja. Dus heeft echt zijn eigen plek veroverd in de stad met een hele trouw publiek. Wat ouder publiek, leuk. Maar we hebben heel veel dingen georganiseerd. Voor corona natuurlijk. Al die jaren signeersessies, presentaties, optredens, noem maar op. Dus het heeft echt een functie van een soort culturele ontmoetingsplek voor literatuurliefhebbers. Ja. Binnen de winkel mag ik de afdeling literatuur verzorgen. Ook Engelse literatuur, kunst, wat daarbij hoort. Hè, architectuur, fotografie en ook geschiedenis.
Lekker divers.
Dat doe ik.
Ja, veel. Ja. Oké. Ja, naast Melanie zit Laura. Stel jezelf even voor.
Ja, hoi. Ik ben Laura. Ik werk sinds 2012 voor Van der Velde. Ik ben ooit als student begonnen als een bijbaantje. Ja, nu een aantal jaar werk ik al fulltime. In de winkel heb ik de fantasy en spanning afdeling onder mij. En ook voor de bovenverdieping heb ik ook een aantal non-fictie rubrieken in beheer. Dus psychologie, management, wetenschap, theologie, gezondheid. Ja, dat eigenlijk allemaal. Ja, en natuurlijk ook Engels, fantasy en crime. Dat is ook een leuke afdeling, vind ik, binnen onze winkel. En sinds een aantal jaar doe ik ook de inkoop. Dus voor de Van der Velde boeken gaan we met een paar mensen naar de beurs 3 keer in het jaar. En dan kopen we ook de titels in die bij alle winkels binnenkomen.
Ja, zoals ook in de assenaflevering konden horen.
Ja,
met,
precies.
Toch? Ja, helemaal leuk. Oké. Volgens mij gaan we dan gewoon lekker door naar de boeken.
Ja,
daar weet
goed
ik
idee.
Van. Ja, volgens mij. Altijd wel, ja. Ja, wat lees je op dit moment, Willem?
Ik ben bijna klaar met De Straat van Anne Petrie. Een boek dat al een geruime tijd op mijn persoonlijke leeslijsten staat. Het is een boek dat tot mijn verbazing nog nooit eerder in Nederlands was vertaald.
Nee.
Vind ik niet erg, ik lees ook graag Engels. Maar het boek is ooit in 1946 gepubliceerd. En sinds vorig jaar is er een Nederlandse vertaling. Dus toen dacht ik, nou moet het ook maar eens gebeuren. Nou, nu dus.
Ja.
En het is een prachtig verhaal. Het is dan wel uit de jaren 40, speelt zich ook af in de jaren 40 in Amerika. Maar je kan het zo doortrekken naar het heden. Het speelt zich af in Harlem, rauwe buurt, New York. Waar een jonge alleenstaande zwarte moeder haar hoofd boven water probeert te houden met haar zoontje. Mm-hmm. Van alles tegenslagen, loesje figuren, huisbaas die helemaal geobsedeerd raakt door haar. En wat mij ook heel erg verraste en aangenaam trof, is het feit dat er veel thriller-elementen in zitten.
Okay.
Dus en ik lees nu ook wat over het boek. En ik las dat het ook nu gezien wordt als misschien wel de eerste literaire thriller. Terwijl het toch eigenlijk, het is literatuur. En dat vind ik zelf persoonlijk heel fijn, die mix, omdat ik zelf ook graag dan weer een echt literair werk lees. Maar dat ook graag afwissel met een spannend boek.
Ja.
En dit boek verenigt eigenlijk beide. Ja. Nou, het geeft een heel mooi tijdsbeeld. Het is heel filmisch, goede dialoog. Ook heel, aan de ene kant heel rauw en veel, ook wel geweld zit erin. Mm. Aan de andere kant ook weer heel subtiel en heel gevoelig. Dus ik kan me heel goed voorstellen, het was het debuut toen van een Afro-Amerikaanse vrouw in die tijd. Maar ik ben er nu achter gekomen dat het heeft echt miljoenen al verkocht door al die decennia heen. Ja. Vele malen herdrukt. Dus nu voor het eerst een Nederlandse vertaling op de markt ook. Maar echt een aanrader. Ik wacht nog een beetje met die laatste hoofdstuk om het nog een beetje te rekken. Oh, dat ik nog even in die wereld kan blijven.
Ja. Maar dat zijn wel goede. Is wel
Een goed heel bijzonder, heel mooi. Ja, heel actueel ook.
Ja, en het gaat natuurlijk over racisme ook.
Ja, armoede, racisme. Dus inderdaad, vorig jaar heeft het ook wel aandacht gekregen. Ja. In verband met het hele Black Lives Matter gebeuren. Mm-hmm. Dus daar heeft het natuurlijk ook wel veel aandacht door gekregen. Maar los daarvan is gewoon een heel goed geschreven, spannend en gevoelig werk.
Ja.
Wat zeker herontdekt mag worden.
Bijna. Ja, precies. Ja. Nou, dat is natuurlijk wel mooi dat dat daarom weer opnieuw is uitgegeven.
Ja, zeker.
Dat er weer een soort herleving aan aandacht misschien ook in komt.
Ja, ja. Ja hoor.
Dat mag echt wel.
Ja, tijdloos. Ja. Echt klassiek. Ja.
Prachtig.
Ja.
Mooi. Nou, heb je nog tips qua literaire
werken? Jawel, ik heb als tip, want ik vind eigenlijk dat men dat zou moeten lezen. Nou, moet is wel een beetje zwaar. Misschien Wittgenstein's Minares van David Markson. Dat is het wordt wel een filosofische road novel genoemd. Mm. Het is een heel apart verhaal. Een vrouw die helemaal alleen op de wereld is achtergebleven. Er is dus ook niemand meer aanwezig, ook geen dieren meer. En zij zwerft van de ene continent bijna naar het andere. En op haar manier is heel spannend, het is heel apart. Het is wel een uitdaging om te lezen, er zitten geen hoofdstukken in. Elke zin is eigenlijk een klein alineaatje en zo gaat het door en door. Je zit in haar hoofd, zij typt ook haar gedachten, typt ze op een oude typemachine. Maar je reist ook met haar, maar je zit tegelijkertijd in haar hoofd. Maar gaandeweg, dan begin je toch dingen op te vallen van, is ze eigenlijk wel alleen? Maar ik ga verder niks verraden, maar het is een beetje zo'n eindtijd verhaal. Een beetje dystopisch. Past heel goed in deze tijd. Het is natuurlijk iemand die helemaal alleen is, dus geïsoleerd. Mm-hmm. En wat heeft taal nog voor betekenis? Dat soort filosofische kwesties komen aan bod. Hè, wat heeft taal nog voor functie als je alleen bent? Wat heeft kunst voor functie? Hè, ze hangt haar eigen schilderijen in het Louvre en in het Metropolitan Museum. En af en toe stookt ze wat op als het koud heeft. Dat soort zaken. Mm. Maar het is een heel interessant boek. En zeker in deze tijd zeker aan te raden. Mm-hmm. Blijf je lang over nadenken en doorpraten. Ja. Ja.
Maar wel echt voor een specifieke doelgroep. Niet
jawel. Ja. Het, is wel, het, is, het, het leest op zich heel makkelijk.
Oh, dat wel. Okay.
Dat wel. Maar er zit zoveel in. Mm-hmm. Ja, of je dat eruit haalt, dat is aan jezelf natuurlijk. Maar het is wel, als je echt een uitdagend boek wilt lezen. En het is in de eind jaren 80 uitgekomen. Toen werd het ook echt kreeg al heel snel een cultstatus. Nu is het ook net kort, maar vertaald.
Ja, gek toch?
Ja, heel apart. En er zit nu een heel mooi nawoord bij van Lieke Marsman.
Ja.
En zij legt ook in dat nawoord legt ze ook wel dingen af hoe zij het dan gelezen heeft. Maar goed, dat is weer haar interpretatie.
En zo kunnen we eigenlijk allemaal misschien ook weer andere dingetjes eruit halen.
Al door, ja, het gaat maar door. Oh. Ja. Ja.
Net een kunstwerk op zich.
Eigenlijk wel. Eigenlijk
mooi.
Wel.
Oké. Okay. Dan had je ook nog een stip de geheugenpolitie.
Ja, dat is een boek dat ik graag binnen zag komen. En ik dacht, dat lijkt me interessant. De geheugenpolitie van een Japanse schrijfster, Yoko Ogawa. Zij is daarvoor ook genomineerd geweest vorig jaar voor de International Booker Prize. Ja, het is ook wel een beetje weer een soort eindtijdverhaal.
Het
zit wel een beetje online in. Ja. Het gaat over een eiland waar zomaar geleidelijk aan dingen verdwijnen. Hoeden, vogels, bloemen. Maar ook de herinnering aan die dingen.
Ja.
Maar er zijn wel mensen nog steeds die zich wel dingen herinneren. Die worden vervolgens opgeruimd door de geheugenpolitie. Ja. De focus is op een jonge schrijfster die haar redacteur onderdak biedt of een schuilplaats biedt onder haar vloer. Omdat die redacteur wel dat nog steeds, die gave zeg maar, heeft om dingen te herinneren en dingen vast te houden. En samen met hem probeert zij dan ook om daar een einde aan te maken aan deze vreemdige gebeurtenis dat steeds, want er blijft helemaal niks meer over op den duur.
Nee.
Mensen lopen rond zonder herinneringen en En echt fysieke dingen verdwijnen ook. Dus toen ik dat las, dacht ik, nou, dat vind ik wel heel interessant. Dat is wel een boek dat ik binnenkort ook wel tot mij wil nemen.
Ja,
tip voor mezelf.
Ja, precies. Ja. Gewoon voor inderdaad.
Ja.
Je moet ook jezelf blijven.
Ja, ik dacht, nou, heerlijk. Ja, weer iets op de lijst.
Ja, het wordt een lang lijstje volgens mij.
Oh ja.
Maakt niet uit. Nou, Laura, wat vind jij fijn om te lezen? Hou je ook zo van die afwisseling?
Ik lees eigenlijk een beetje genre om genre. Want ik heb natuurlijk de thrillers en de fantasy onder mij. Dus daar lees ik veel uit. Maar ik vind ook literaire titels heel erg fijn. Ja. Dus meestal is het zo dat als ik in een hele erge fantasy titel of young adult titel... Als ik die uit heb, dan ga ik weer een Nederlands debuut lezen. Omdat ik dat ook heel leuk vind. En daarna misschien weer heel erg Brits of echt Amerikaanse romans. Ja, dus daar heb ik ook een selectie in gemaakt. Ik zal beginnen met het boek wat ik nu lees. Ik heb het bijna uit. Nog één busrit en ik heb de laatste hoofdstukken uit. Het is een tweede boek van Christian Oberding Tijm. De familie Wachtman. Ik volg hier een beetje onsympathieke hoofddocent die in Amsterdam bij het Instituut voor Familierecht werkt. Ja, hij houdt zich eigenlijk bezig met anonimiteit van de spermadonor. En hij is dus ook zelf donor. En hij heeft eigenlijk al heel veel kinderen ter wereld gebracht. En hij ziet dat zelf als iets heel erg altruïstisch. En ja, ook een beetje vanuit een idealistische motivatie heeft hij dat gedaan. Maar het heeft ook een beetje iets narcistisch natuurlijk. In het boek komen een aantal karakters aan bod. Zijn vrouw die zwanger probeert te raken. Ze is 39. En dat lukt maar niet. En hij wil zijn zaad maar niet laten testen. Omdat hij weet, ik heb al zoveel nakomelingen. Er is niks mis met mij. Maar zij weet dat niet. Dus dat is een leuke conflict eigenlijk wat daarin wordt uitgespeeld. Tegelijkertijd krijgt hij een jonge student voor zijn neus. Die wil dat hij haar scriptie begeleidt. En meteen al denk je, oh, ook rood haar. Want in het boek duiken telkens kinderen op met rode haren. De hoofdpersoon is zelf kaal, maar hij had vroeger ook een hele mooie bos rode krullen.
Yes, yeah.
Dus dat is, vond ik ook een heel leuk thema wat zo door het boek heen sijpelt. Ja, echt een heel goed boek. Ook spannend ook. Goed plot. Daarnaast heb ik een boek meegenomen, echt een beetje guilty pleasure voor mij. Want als volwassene hoor je misschien geen young adult auteurs meer te lezen, maar doe ik toch lekker wel.
Ja, toch? Toch een beetje op de hoogte.
Ja, dit heb ik in het najaar gelezen. Toen, om lekker weg te zijn uit de realiteit. Het boek van Leigh Bardugo, Het Negende Huis. Dat speelt zich af op een universiteitscampus. New Haven, een jonge vrouw weer, is toegelaten tot Yale. Maar ook om in een soort geheim genootschap terecht te komen waar magie en geesten allemaal een rol spelen. En wat dit boek nou bijzonder maakt is dat het ook een soort van paranormale thriller wordt. Ja, het is een beetje lastig uit te leggen als je er niet helemaal in zit. De universiteitsstad bestaat uit geheime sociëteiten, huizen, die allemaal hun eigen specialiteit hebben. En zij wordt lid van het negende huis, die de rest moet controleren of er geen buitensporige dingen gebeuren, of er geen slachtoffers vallen bij rituelen. En is er ook nog een soort van dreiging van geesten die oprukken. En zij heeft de speciale gave om die geesten eigenlijk waar te nemen als een van de weinigen. Zo volg je haar zoektocht. Het is eigenlijk een young adult thriller, maar ook juist voor volwassenen, want er zit wel wat problematiek in. Ook met de rape culture, gaat het ook eigenlijk over. Het is wel wat volwassen thema's, dus het is niet zo, het is niet echt een young adult, nee. Maar ze is natuurlijk wel bekend als young adult auteur van de Grisha trilogie. Daar kennen mensen haar misschien maar van. Ja, dus lees allemaal. Ja, ik had ook nog de Thursday Murder Club. Als je van Agatha Christie houdt, wat iedereen wel, ik denk een beetje thrillerlezer, heeft toch wel 1 of 2 boeken van haar gelezen.
Yes.
Ja, het is een beetje kruising tussen Agatha Christie en Hendrik Groen. Het gaat over een clubje bejaarden die de Thursday Murder Club komen elke donderdag bij elkaar om onopgeloste zaken op te lossen. En dan hoort er in dat ze wonen in een soort pensionado. Dat is ook ontwikkeld door een soort vastgoedontwikkelaar. Die wordt vermoord. Nou ja, en daar, er zijn heel veel sporen in het verhaal waar je lekker in kunt duiken. Ja, op het einde heel erg nog verrassend. En ondertussen het hele boek door zit je eigenlijk alleen maar te gniffelen, omdat er van die observaties zijn en ja, over ouder worden en niet meer meekomen met je tijd. Of juist wel. Dus,
inderdaad, ook in het Nederlands natuurlijk Moordclub Donderdag.
Moordclub op Donderdag, ja. Ja, echt heel leuk, grappig boek, maar ook vooral een leuke thriller.
Dank jullie wel, beide, voor een mooi gesprek en de mooie boekentips. Mm-hmm. Daar kunnen we weer heel veel mee doen, volgens mij.
Ook het welbekende intermezzo doen we deze week even anders. Maureen leest een stuk voor uit Het grote boek van Madelief van Guus Kuijer. Maar pas op, het is onmogelijk om je lachen in te houden.
Nou, ik ga even een stukje voorlezen uit het grote boek van Madelief. En dit hoofdstuk heet Een rare dokter. En het gaat over Madelief, Jan, Willem en Roos. En die hebben een gewonde duif gevonden op straat. En die is echt wel ernstig gewond, dus ze besluiten onmiddellijk naar de dierenarts te gaan. Maar als ze daar zijn, is de wachtkamer ontzettend vol en druk. Dus ze nemen een heel radicaal besluit, ze gaan gewoon voordringen. Dus ze rennen als een gek die behandelkamer in. En dan begint het voorleesfragment. De dokter doet gauw de deur dicht. Hij komt met een boos gezicht naar de kinderen toe. Zijn bolle gezicht is rood. Zo, pompom. Jullie kosten me een hoop geld hoor, zegt hij. Ja maar, zegt Madelief, die dieren zijn niet eens echt ziek. Ho, zegt de dokter, pompom. Dieren zijn zo ziek als hun baasje zich voelt, pompom. Hij ziet er niet meer zo kwaad uit. Hij kijkt naar de duif. Pompom, zingt hij. Een mevrouw koopt een duur hondje, zegt hij. Ze verwent het hondje. Het hondje wordt ziek. En wat betekent dat? Dat is zielig voor het hondje, zegt Roos. Mis, zegt de dokter. Dat betekent geld, pompom. Veel geld voor de dokter. Heel goed, hoe meer hoe beter. Hij kijkt nog eens naar de duif, nu van wat dichterbij. Tja, eens kijken, zegt hij. Jullie hebben voorgedringd. Voorgedrongen, zegt Jan Willem. Echt, vraagt de dokter. Is het voorgedrongen? Tjonge, pompom. Wat hebben we hier? Aha, veren. Dat moet een vogeltje zijn. Kijk maar, twee vleugeltjes, pompom. Het is een duif, zegt Jan Willem een beetje boos. Goed, leg die eend maar eens op tafel, zegt de dokter. Wie weet kan ik hem nog maken. Hij bekijkt de duif goed. Hij voelt voorzichtig met zijn vingers onder de veren. Je kan er ook soep van trekken, zegt hij. Pompompom. Madelief, Jan Willem en Roos houden hun adem in. Kippensoep, zegt de dokter. Maar dan gaat de dokter eindelijk aan het werk. Hij krijgt het er warm van. Na een hele tijd is de duif klaar. Zo, zegt de dokter. Dat is dan 37 gulden en 95 cents, omdat jullie het zijn. Het wordt heel stil. We hebben geen geld, zegt Roos benauwd. Zo, mooi is dat, zegt de dokter. Kauwgummetje dan? Wat, hè? Vraagt Madelief. Of je een kauwgummetje hebt, gansje, zegt de dokter. Madelief zoekt haastig in haar zakken en waarachtig, ze heeft nog één stukje. De dokter stopt het meteen in zijn mond. Over een paar weken terugkomen, zegt hij. Maar dan met een heel pakje. Was dat nou een aardige dokter of niet? Vraagt Roos als ze op straat staan. Ik weet het niet, zegt Jan Willem. Het was een rare, zegt Madelief. En daar laten ze het maar bij.
We hoorden net tijdens het intermezzo voorlezen, Maureen, stel jezelf ten eerste maar even voor.
Ja, nou, hallo, ik ben Maureen. En ik werk nu ongeveer anderhalf jaar bij Boekhandel van de Velde. Daarvoor heb ik Nederlands gestudeerd en de master in journalistiek gedaan. En ik ga in de winkel over de kinderboeken. Dus de mooiste
Duidelijk.
Afdeling.
Ja. Ja. Vandaar ook dit mooie boek. En ja, je hebt een fragment voorgelezen. Waarom heb je deze gekozen?
Nou ja, ten eerste is het grote boek van Madelief echt een van mijn lievelingsboeken. En ik heb dit fragment ooit voorgelezen bij een voorleeswedstrijd op de basisschool. En toen moest ik zo hard lachen tijdens het voorlezen dat ik opnieuw moest beginnen. Maar ik heb toch gewonnen. Dus dus het is voor mij gewoon, het is mijn all-time favorite eigenlijk. Ja. Ja.
Die blijf je altijd bij, denk ik.
Ja, ja. Zeker. En ik heb ook voor Guus Kuijer gekozen, omdat Guus Kuijer op 1 april de Constantijn Huygensprijs krijgt voor zijn gehele oeuvre. En dat vind ik zeer terecht. Ik heb ook mijn scriptie over Guus Kuijer geschreven. Het is een geweldige auteur. Hij is al 78 jaar oud inmiddels. Wow. En hij schrijft al bijna 50 jaar. Ja, en hij heeft een heel omvangrijk oeuvre, dus zowel voor kinderen als voor volwassenen. En ja, ik vind al zijn boeken prachtig.
Dus verdiend.
Ja, zeker. Ja.
Kinderboeken dus, duidelijk. Ja. Helemaal leuk. Jij hebt wat tips voor kinderboeken?
Ja, een heleboel.
Heel graag gaan horen.
Ja. Ja. En ten eerste, ja, ik ben nu aan het lezen Wachten op de Wind van Oscar Kroon.
Dat is,
ja, dat ziet er al heel mooi uit. Jammer dat mensen dat niet kunnen zien zo. Nee. Maar het is een Zweedse auteur. En het gaat over een meisje dat tijdens de zomervakantie met haar opa op een eiland verblijft. Het doet een beetje denken in het begin aan Lampje van Annette Schaap.
Oh ja.
Die sfeer van het eiland en de zee. Maar dit is voor iets oudere kinderen, voor 13 tot 15 ongeveer. En ja, wat haar opa altijd zegt is, je bent aan alles behalve aan een steentje in je schoen. En Wieke heeft een steentje in haar schoen en dat is de situatie met haar ouders. Wat er precies aan de hand is, weet je eigenlijk nog niet in het begin van het boek. Maar langzamerhand kom je erachter dat het waarschijnlijk te maken heeft met een scheiding. Nou, en dat ze dan ook naar een nieuwe school moet misschien. En nou, op het eiland met haar opa probeert ze gewoon aan alles te ontsnappen. Ze is ook echt dol op de zee. Ze wil later zeeman worden. En wat nog heel mooi is, dat ze halverwege het boek ongeveer een heel bijzonder meisje ontmoet. En ze is zelf een beetje een buitenbeentje, weinig vriendinnen, maar nou, dan komt ze toch iemand tegen. Rut heet zij en ze is in alles tegenovergesteld aan Wieke zelf. Maar toch, nou, er ontstaat een hele bijzondere vriendschap en de band wordt steeds sterker. Dus dat is ook een heel mooi element. Het is heel mooi geschreven. Het is poëtisch en mooie beelden over de zee en... Ja, echt, je krijgt echt dat eilandgevoel. Dus ik vind het een echte aanrader.
Ja. Ja. Dus ook voor kinderen misschien een heel mooi boek om even lekker weg te zijn.
Ja, zeker.
Uit deze wereld en lekker in dat boek te kunnen verdwijnen.
Ja, ja,
heerlijk. Helemaal. En het is een heel inclusief boek ook.
Ja.
Waarom is het belangrijk dat kinderboeken vooral inclusief zijn?
Kinderboeken toch, nou ja, dat lezen kinderen dus, en die hebben voorbeelden nodig altijd.
Ja.
En nou ja, dan kan ik dan misschien wel vast verklappen dat Wieke en Rut nou, toch wel meer voor elkaar voelen dan alleen vriendschap.
Ja.
En ik denk dat dat zeker in kinderboeken, maar in alle boeken eigenlijk gewoon steeds vaker moet voorkomen. Om te laten zien dat dat heel gewoon is en dat kinderen dat ook gewoon lezen, dat dat heel gewoon is, dat er twee meisjes... Ja. Met elkaar kunnen gaan. Ja.
Niks aan de hand. Nee. Je leest het niet op de achterkant van het boek.
Klopt.
Precies. Ja. Dus het is gewoon lekker casual erin verwerkt, denk ik.
Zeker. Ja, dat is zo. Ja. Ja,
mooi.
Ja.
Heel bijzonder boek, denk ik wel.
Ja, echt. Ja. En wat nog meer tips?
Ja, kom maar op.
Ja, tweede tip, dat is een boek dat is net deze week uitgekomen. Ja. De Eik was hier van Bibi de Montag. En dat heeft ze geschreven in opdracht voor de Maand van de Filosofie. Ja, en toen heb ik even een andere podcast geluisterd. Want ik luister zelf heel veel naar de Grote Vriendelijke Podcast.
Oh ja.
Dat gaat over kinderboeken.
Heerlijk.
En daar was Bibi even te gast per telefoon dan deze keer. En toen vertelde ze dat ze het eigenlijk best moeilijk vond om een filosofieachtig boek te schrijven. Want dat had ze nog nooit gedaan. En toen is ze in gesprek geweest met Eva Meijer bijvoorbeeld. En toen kwam ze eigenlijk achter dat filosofie voor haar is... je hersenen op reis sturen naar plekken waar ze nog nooit zijn geweest. Zo ontzettend zijn filosofie, dat vond ik heel mooi gezegd.
Yeah.
En toen, nou, zij liep op een dag door het bos en toen dacht ze, ja, eigenlijk weet ik ontzettend veel van dieren. Ze schrijft ook heel veel over dieren, bijna alleen maar. Maar van bomen weet ik eigenlijk niet zoveel. En dat vond ze zonde. En ook, nou, dat viel ook een beetje tegen van zichzelf. En tegelijkertijd had ze een artikel gelezen in de Trouw over een oude eik die gekapt zou moeten worden. En toen klikte het in haar hersenen allemaal in elkaar en dacht ze, daar ga ik dat boek voor de filosofie over schrijven.
Perfect.
Dus het gaat over een oude eik, 200 jaar oud, en hij staat langs de snelweg vlakbij een dorpje onder Breda.
Ja, dus een echt... Gewoon
het is een echte eik, ja. Hij staat daar echt ooit, was daar een heel landgoed, maar nou ja, er kwam een snelweg, dus er is van alles gekapt. Mm-hmm. Maar goed, ja, de eik moet nu gekapt worden, omdat de snelweg verbreed wordt. Dus Bibi de Montag heeft zich gewoon afgevraagd, wat voelt zo'n eik daarbij? En ze heeft het boek dus geschreven helemaal vanuit het perspectief van de eik. Wat mij dus echt heel bijzonder lijkt. En de eik gaat eigenlijk in gesprek met een Vlaamse gaai die af en toe in de takken komt zitten en dan vragen stelt. Dus ja, het lijkt me ook heel bijzonder om dat te lezen.
Ja, en natuurlijk gewoon een heel mooi thema ook. En met kinderen ook weer te bespreken.
Ja, en daar zit een hele mooie vraag in. Want op de manier vraagt de eik zich eigenlijk af... Ja, waarom is beweging belangrijker dan verstilling? En ja, dat vind ik een hele mooie filosofische vraag.
Ja.
En, ik ben heel benieuwd hoe ze dat verder uitwerkt.
Mooi.
Ja. Ja,
dus deze gaan we natuurlijk ook allemaal...
ja, die zou ik ook zeker, zeker op je lijstje zetten. En dan heb ik nog het bamboemeisje.
Ook een prachtig boek.
Ja, heel mooi.
Ik heb allemaal hele mooie boeken uitgekozen.
Ja,
alleen al de
ja, of uiterlijk is het al helemaal goed. Ja, een bamboemeisje is geschreven door Edward van de Vendel. Die kennen mensen misschien van wat je moet doen als je over een nijlpaard struikelt. Dat is een heel erg leuke dichtbundel voor kinderen. Nou, hij heeft dit gemaakt samen met Matthias de Leeuw en die heeft de illustraties gedaan. En nou ja, zoals je kunt zien, dat zijn hele mooie illustraties gebaseerd op Japanse calligrafie.
Ja, dat is wel duidelijk herkenbaar.
Ja, ja. Nou, het verhaal gaat over een bamboesnijder en zijn vrouw. Het is een jurkennaaister. En die kunnen geen kinderen krijgen, maar op een dag vindt de bamboesnijder een heel klein meisje tussen de bamboe. En dan besluit hij haar mee te nemen. Nou, dat deed mij meteen denken aan Iep van Joke van Leeuwen.
Ja, oh ja.
Ja, maar dit is dus echt een Japans volksverhaal.
Ja.
Dus de uitwerking is natuurlijk helemaal anders. En ze noemen het meisje Yi, omdat ze dat geluid maakt, net als bij Iep.
Oh ja.
Maar ze noemen haar Yi en Yi groeit op tot een hele knappe vrouw. En ze heeft allerlei aanbidders, maar Yi mag niet trouwen. Ze verzint allerlei mogelijke opdrachten die haar aanbidders moeten uitvoeren. En daar slagen ze dan natuurlijk niet in.
Ja,
en dan gaat het allemaal niet door.
Nee.
Totdat, en dan komt de omslag, ze op de deur een jongen ontmoet waar ze toch eigenlijk wel heel erg verliefd op wordt. En dan wordt het allemaal toch wat ingewikkeld.
Ja.
En nou ja, dat vind ik al een heel interessant gegeven. En wat ook heel mooi is, dat er een derde perspectief in zit. Nou, je leest vanuit de jurkennaaister en de bamboesnijder en vanuit Yi. Maar er is nog een, vierde is dat dan eigenlijk. En dat is een meisje op de maan. Die zit op de maan en die kijkt vanaf de maan naar het verhaal. En het leuke is dat dat een jij-perspectief is. Dus er staat dat jij zit op de maan en jij kijkt naar buiten.
Waardoor, bijzonder,
ja. Ja, waardoor je eigenlijk het gevoel hebt dat je zelf dus op die maan zit.
Ja.
Ja. Wow. Nou, dat geeft het boek eigenlijk nog extra laag, vind ik. Het is een oud volksverhaal.
Ja, precies. Dus dat is ook
sprookjesachtig ook. Ja.
Ja, dat is ook een hele. Dus voor de, als je eens een keer wat anders ander sprookje misschien wil lezen, heel leuk.
Dan, ja, zeker.
Goed. Ja. Nou, dankjewel, Maureen.
Graag gedaan.
Als afsluiter van deze aflevering beantwoorden we weer een vraag van een luisteraar. Deze keer is de vraag van Nathan en hij vraagt: wat is wat jullie betreft het grootste wapen van de boekwinkel om de strijd met grote webwinkels, vooral in deze moeilijke tijd, toch te winnen, ook in de toekomst? Nou, bedankt voor je mooie vraag, Nathan. Het is inderdaad vooral nu, maar eigenlijk altijd, erg belangrijk om je lokale boekhandel te steunen. In tegenstelling tot online scrollen en klikken is een bezoek aan de boekhandel echt een ervaring en een verrijking. Je krijgt van ons persoonlijk advies en je ziet ook eens boeken die je anders nooit tegen zou zijn gekomen, omdat de medewerkers erover nadenken welke boeken ze waar neerleggen. In tegenstelling tot online, waarbij je vaak al weet wat je wilt kopen en je dus gericht op zoek gaat. Daarnaast organiseren we in al onze winkels talloze leesclubs, signeersessies, lezingen en andere leuke evenementen. Als er geen corona is tenminste. Bovendien kun je nu zelfs vanuit je luistoel lekker rondkijken in de boekhandel. Via Instagram bijvoorbeeld en Facebook. Maar ook op de website en bijvoorbeeld met deze podcast. Kortom, er zijn heel veel dingen die de stenen boekhandel boven de online webwinkels verheffen. Maar naar mijn mening is het allergrootste wapen van de boekhandel toch de kennis en het enthousiasme wat wij als boekverkopers elke dag proberen over te brengen. Dan zijn we nu aan het einde beland van aflevering 5. Alle besproken boeken vind je terug in de beschrijving van deze aflevering en op www.boekhandelvandervelde.nl/podcast. Stuur je vragen, leuke berichten of andere opmerkingen naar podcast@boekhandelvandervelde.nl en volg ons op Instagram en Facebook om op de hoogte te blijven van de nieuwe afleveringen. Voor nu, hartelijk bedankt voor het luisteren en tot over 2 weken aan de koffietafel bij Boekhandel van der Velde.